Welkom bij de VPRO, welkom bij het derde uur alweer van het marathoninterview dat Anton de Goede voert met schrijver-socioloog Joop Goudsblom. De heren hebben nog maar één uur te gaan. Voor het geval u het vorige uur niet helemaal hebt meegekregen, geef ik een korte weergave van wat er toen aan de orde is geweest. Ik ben altijd te lui geweest voor dagboeken, zei Goudsblom. Dat wreekt zich nu ik memoires schrijf. Maar hij herinnert zich wel haarscherp hoe een scène in een bioscoop waarin een oermens een wolf verjaagt met vuur. En hij zag hoe iets unieks menselijks, namelijk vuur, macht uitoefende over dieren. En daarmee kon sociologie ook worden toegepast op verhoudingen tussen diersoorten. Dieren ontlenen hun energie aan voedsel, wij gebruiken dode materie en overstijgen dus altijd de hoeveelheid energie die andere soorten aanwenden. 25 jaar heeft Goudsblom gedaan over het verkrijgen van dit inzicht dat brandstof net zo belangrijk is als vuur. Dat is een behartenswaardige mededeling in de tijd van reputatie, waarin de reputatie van de wetenschap op de tocht staat. Het jaar van Diederik Stapel. Kan iemand zich nu nog wel permitteren om 25 jaar te broeden? Goudsblom zegt, de criteria zijn in principe veel strenger geworden. Er zijn teksten van Max Weber of Freud die nu voor publicatie zouden worden afgewezen. En in die zin is de wetenschap erop vooruit gegaan. Het enige probleem dat dat tegenwerkt is wat Goudsblom noemt verteveling. Er is eigenlijk te veel productie in de wetenschap. En wetenschappers moeten te veel publiceren. En dan ook nog 3 artikelen per jaar van vakgenoten bekijken. Dat wordt wel eens te veel. En dat begrip verteveling kunnen we niet vaak genoeg zeggen, wat Goudsblom betreft, want hij heeft het zelf bedacht. Ik denk in fases, zegt Goudsblom. Alles was er eens niet. Zo was Norbert Elias ook ooit niet in mijn leven. Maar dan treden er fases in werking. Na een aantal fases van toenemende betrokkenheid werd hij een propagandist voor Norbert Elias. Ik heb me wel te veel in polemiek gestort over het civilisatieproces, constateert hij nu terugkijkend. Maar waarom was het dan zo'n voltreffer, Elias? Het was historische sociale psychologie. En gaf zodoende weer terug wat hij aan het begin van zijn studie terzijde schoof, namelijk de geschiedenis. Want eerlijk gezegd had hij die sociale psychologie op dat moment wel voldoende doorgrond. Menno ter Braak, de verwante heldere geest voor de sceptische Goudsblom, is degene die hem met Elias in contact heeft gebracht. Hij is zelfs de weduwe op gaan zoeken. Kreeg zelfs ter Braak eigen exemplaar van Mein Kampf te leen. Hij las de gemarkeerde passages en het commentaar in de kantlijn, niet het boek zelf. Vreemd genoeg houdt Goudsblom zich, heel anders dan ter Braak, niet bezig met de dagelijkse politiek. Het is ook niet zo ernstig nu als in de jaren 30, zegt hij. Hij is niet eens een politicus zonder partij. Hij is helemaal geen politicus zonder partij. Maar de man die de naam Tirade bedacht en die zich bezondigd heeft aan polemiek om Elias aan de man te brengen, die nu zo stoïcijns is, wat is daar gebeurd? Heeft hij dan geen woede? Trekt hij het zich dan niet aan? Wat doet hij daar dan mee? Anton de Goede.
Matthijs Deen. Die zegt dus kennelijk, Joop, voor het derde uur zitten we hier. Ontzettend leuk. Bevalt het je tot nu toe?
Jazeker.
Dit gesprek. Matthijs Deen, die toch ook die vraag heeft. Die briljante jongen die dat tijdschrift eerst bij Propiacure zat, toen bij Tirade. En die zich toen daarna niet wilde bemoeien met allerlei maatschappelijke kwesties. Jij zei net voor het nieuws van ja, de sepsis had me zo te pakken. Was dat dan op een manier die wij ons moeilijk kunnen voorstellen? Die sepsis die zich van je meester maakt. Wat was dat voor, kan je dat een crisis noemen?
Nee, dat zo heb ik het zelf niet ervaren. Ik heb natuurlijk wel, daar staat het boek Reserves vol van. Veel twijfels. Twijfel en spijt, dat zijn twee emoties die ik heel goed ken. En ja, daar heb ik weer.
Een van je mooiste uitspraken, ook een van de kortste, ja, is twijfel ik, met een vraagteken.
Ja, dat
is al ten voeten uit waar we het hier over hebben.
Ja, en ik heb een, wat betreft het nihilisme, ook nog wel een variant hierop. Die heb ik niet zo lang geleden bedacht. Die luidt, niets is het beste. Dat is ook heel dubbelzinnig natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is onder vele omstandigheden, ook in dit gesprek, is het heel toepasselijk. Ja. Niets is het beste.
Niets is het beste. blijft onze verbazing, die van Matthijs en die van mij, van ja, die twijfel, heb je daar zelf ooit vanuit misschien wel de psychoanalyse een verklaring voor gevonden, dat die twijfel zich zo bij jou manifesteerde?
Ik ben nooit in analyse geweest. Dus wat dat betreft, daar kan ik geen uitsluitsel over geven. Maar ja, als zoveel mensen die helemaal niet dom zijn, zulke duidelijke meningen hebben, die met elkaar in strijd zijn, wie ben ik dan om te weten, zij hebben gelijk en zij niet? Maar dat is maar één deel, hoor. Ik denk dat het toch, we leven in allerlei opzichten onder buitengewoon bevoorrechte omstandigheden. En een van de voorrechten die we genieten is, zoals ik het genoemd heb, de levensbeschouwelijke onthouding. Ik ben levensbeschouwelijk abstinent. En daar bevind ik me wel bij. En bijvoorbeeld ook iets heel anders. Maar mijn oude vriend Pierre Vinken, die heeft dat Republikeins Genootschap opgericht. En een van zijn vazallen was Hans van den Berg.
Onlangs overleden, ja.
En
Hans van den Berg, die we kennen als toneelcriticus van Parool en publicist, literatuurwetenschapper.
En ik kon Hans niet tegenkomen of hij verweet me dat ik geen lid was van het Republikeins Genootschap. En toen een keer heeft hij mij een boekje gestuurd. Het Republikeins Manifest of zo heette het. En daar heeft hij een opdracht in geschreven voor de Republikein, voor de monarchist Joop Goudsplom.
Daar was je het niet mee eens.
En toen heb ik hem meteen een bedankje gestuurd en te zeggen dat die opdracht van jou, die bewijst nou precies waarom ik geen lid van jullie genootschap ben geworden. Ja, ja, ja. Want jullie delen de wereld in tweeën. Ben je het een niet, dan ben je het ander. Ja.
Ja. En wat zal je dan vaak storen aan inderdaad discussies en debatten waarbij jij je eigenlijk zit te vervelen, omdat het voorspelbaar gedrag is. Ja. En mensen niet bereid zijn om een andere mening voor een deel over te nemen. Ja,
nee, dat klopt.
Je memoires dan, die nu in tirade verschijnen. Ik heb ze al eerder bezongen, want ik vind ze echt prachtig. En ja, die komen nu opeens tot stand. Je bent 80 geworden. En je bent eigenlijk productiever dan ooit, waar het je niet-wetenschappelijke werk betreft. Zo zou je het kunnen formuleren.
Ja. Ja.
In 2009 is je echtgenote overleden. Die trouwens ook in de wetenschap een rol speelde. En in de sociale psychologie ook haar spoor heeft nagelaten. Ja. Heeft, dat is nu misschien een beetje rare link, maar heeft het nu loskomen van die memoires misschien te maken met het feit dat je nu weduwnaar bent?
Nou nee, ik ben begonnen eigenlijk met die memoires te schrijven toen bekend was geworden dat zij ziek was. Kanker. En toen heb ik op de een of andere manier gedacht, wij moeten als het ware samen die memoires gaan opschrijven. Ik doe het voor haar, maar ook omdat zij mij af en toe zal kunnen helpen. Vooral uit de tijd dat we zijn een halve eeuw met elkaar getrouwd geweest. En die hele periode die hebben we samen meegemaakt. En ik heb ook nog je aandacht gevestigd op één artikel wat ik ooit in tirade heb geschreven. Namelijk Brieven van een barbaar over een reis naar Griekenland.
Zeker, heb ik gelezen, uit de jaren 60.
Ja, maar de reden waarom ik je dat aanbeval was, dat het is een heel merkwaardig reisverslag. Dat namelijk, er komt één keer het woordje ik in voor. Ik heb het nog een keer herlezen. En verder wel 100 keer het woordje wij. Maar wie die wij zijn, staat er niet in. En dat viel me nu bij herlezing, daarom heb ik het je te lezen gegeven.
Juist.
Dat viel me op. Ik dacht, wat een merkwaardig soort memoires is dat. Dat alleen maar in het meervoud gesteld kan worden. Maar dat geeft aan hoezeer wij in eenheid waren. Ik ervoer het helemaal als, ja, wij reisden door Griekenland en wij beleefden het een en ander.
Nou was wij vroeger natuurlijk ook de vorm waarin een journalist schreef.
En... Ja, nee, maar dat is hier heel anders. Mm-hmm. Nee hoor, dat is heel, heel iets anders.
Ja, ik heb het gezien als een... Ja, als meer dan één personen die die reis ondernamen... per trein naar Griekenland.
Ja, ja.
Ja. Maar zo zijn dus die memoires... Het schrijven van memoir is op die manier begonnen. Dat je dacht, ik ga dat samen met haar nog doen.
Ja.
En het gaat nu na haar overlijden nog door.
Ja, ja.
En ook op een hele mooie persoonlijke wijze. Naar je prille jeugd. Toen zij er nog niet was.
Ja.
En wij hopen allemaal, wij. Ja, mm-hmm. Ik hoop dan. Want dat is ook een manier van zeggen. Dat je dan zegt, wij hopen.
Ja, ja.
Dat natuurlijk steeds nog meer aangroeit.
Mm-hmm.
Want als je nu bijvoorbeeld leest over hoe jij als jongetje gepest werd op een gegeven moment.
Mm-hmm.
Nu gekoppeld aan je sociologische inzichten. Wat er dan eigenlijk gebeurt met een pester en met het jongetje uit Krommeny dat het slachtoffer daarvan was. Ik dacht, ja, als mensen die nu gepest worden dat zouden lezen, dan zouden ze daar baat bij hebben.
Oh ja, met die therapeutische bedoeling heb ik helemaal niet gehad. En bovendien, ik heb de indruk dat het eigenlijk bij mij reuze meeviel. Ik bedoel, ik had één jongen, die was een beetje mijn plaaggeest. En die heeft mij een paar keer lelijk te grazen gehad. En dat weet ik ook nog altijd. Maar om Bloem te citeren, het had zoveel erger kunnen zijn.
Ja, dat zeg je trouwens ook in één zin daaronder. Zeg je ook alweer. Je relativeert het zoals je heel veel relativeert. Ja. Maar niettemin. Het is ook niet zo dat het nu bij de lezer blijft hangen als iets heel heftigs. Maar het toont juist door jouw minutieuze beschrijving aan wat voor een proces er plaatsvindt als er gepest wordt.
En het heeft ertoe bijgedragen dat ik een soort schuchtere bescheidenheid over me heb gekregen. In een vooruur zei je al even dat geborneerdheid niet de meest opvallende eigenschap aan mij is.
Mm-hmm.
Maar dat klopt ook wel. Ik heb me ontwikkeld tot iemand die zich over het algemeen bescheiden opstelt. Ja.
Ja, en de wereld van nu is natuurlijk niet de wereld van bescheiden mensen. Er is toevallig nu dit weekend bij Trouw een bijlage en dat gaat over stille mensen en over verlegen mensen.
Oh.
En dat is natuurlijk een ontzettend aardige invalshoek in 2012, waar het meest succesvolle programma De Wereld Draait Door heet.
Mm.
En waar het gaat om mensen die het over zichzelf hebben en niet zichzelf wegcijferen.
Mm.
Ben je een verlegen man eigenlijk? Zou je jezelf zo willen?
Ja, ik ben zeker verlegen. Dat is. Maar als ik weet dat er naar me geluisterd wordt, dan, zoals jij nu doet, dan kom ik wel los. Dat is geen probleem. Maar om in een gezelschap te functioneren waar het niet vanzelf spreekt dat ik het woord zal voeren, dat vind ik altijd moeilijk. Ook in een, als er een lezing geweest is ergens. Ik heb het kort geleden nog meegemaakt in Spui 25. Dat,
een debatcentrum in Amsterdam is dat?
Ja,
ja.
Dat een vraag was die ik zou willen stellen, maar waarvan ik dacht, ja, waarom zou ik nou weer mijn vinger opsteken enzovoort. En toen tot mijn genoegen stelde iemand anders die vraag. Dus ik kreeg het antwoord helemaal gratis cadeau.
Ja. Toch nog even over dat pesten. Als ik dus die memoires lees, denk ik van fantastisch, als mensen dat nu zouden lezen, die met die materie bezig zijn, dan zou dat een invalshoek zijn om erover te praten. En ook voor briljante jongetjes van 16 die nu misschien het slachtoffer daar zijn. Actueel thema opnieuw waar we aan raken. Je hebt misschien gehoord, begin december, meisje van 15 springt onder de ogen van klasgenoten voor de trein.
Ja.
En schrijft ergens in een brief dat te maken heeft met het feit dat ze gepest wordt. Ook daar dan niet het gevoel.
Die incidenten die ik beschrijf, die zijn zo onschuldig in vergelijking hiermee. En in de klas ben ik nooit gepest. Echt helemaal nooit.
Nee.
Dat.
Nee, maar nogmaals, het gaat dus niet om de ernst en de mate waarin. Nee. Maar het gaat om het inzicht dat je hebt.
Dat iemand gepest kan worden en toch.
Ja, en dat je als socioloog zou kunnen denken, zoals er zoveel sociologen, de Herman Vuistjes onder ons, die dan in de pen klimmen en een stuk op de opiniepagina schrijven. Dat is iets wat jij niet doet.
Nee.
Nou ja.
Maar het zijn ook routines waar je in belandt. Ik heb wel eens een stuk in een Diaz-nummer van PC geschreven, dat ik begon met een heel uitvoerige verontschuldiging waarom ik nu weer iets ging opschrijven, een mening. En dat het zoveel moeilijker was nu dan in de tijd dat ik nog redacteur van PC was. Toen draaide ik er mijn hand niet voor om een stuk van 1000 woorden te schrijven. Maar dat was, je stond op het podium als het ware. En dan hoef je ook niet meer speciaal je te excuseren dat je op dat podium staat. Maar als je uit de zaal dat podium beklimt, dan moet er, zonder dat je uitgenodigd bent, ja, dan is er een verantwoording, wordt er toch van je verwacht. Ja.
Is er een uitgever die op basis van de stukken die in Tirade staan jou een kaartje heeft gestuurd van schrijf voort, ik wil het graag uitgeven. Bied je een contract aan.
Ja, nou, niet. Ik heb niet iemand die zo ver gegaan is al, maar dat mondeling wel. Dat,
dit moet natuurlijk gebeuren. Nou ja, ja. Omdat je eigenlijk te kennen geeft van, als men mij vraagt, dan ben ik er. Maar ik steek niet gauw mijn vinger op.
Nee, maar ik heb al contact met een. Kijk, ik had een uitgever die waarschijnlijk er niks meer in ziet, die er gewoon een beetje uitgevermoe is geworden. Maar een andere uitgever die. Die heeft er zin in.
Die heeft er zin in. Want het zou pijnlijk zijn als dat over het hoofd gezien wordt, wil ik maar zeggen.
Ja.
Een politieke kleur. Heb je in die tiradetijd, in die begin van die tiradetijd, was Tirade ook het blad dat niet meedeed aan het afwijzen van de NAVO, zal ik maar zeggen.
En dat is zwak gezegd.
Zwak gezegd.
Ja.
Want hoe zat dat ook alweer in die tijd, in de jaren 50?
Ja, toen. Jaren 50. Toen werd het intellectuele en literaire leven in Nederland in belangrijke mate bepaald door het pro-NAVO zijn of het behoren tot de stroming die toen derde weg genoemd werd. En de NAVO, dat waren degenen die meenden dat met Jacques de Cat de verdediging van het Westen de hoogste prioriteit in het politieke bestel moest zijn. En de derde weggers, hè, want het grote Sovjetrijk, dat tot aan de grens met tot en met de grens tussen Oost- en West-Duitsland zich al uitstrekte. En daar moest je tot de tanden bewapend zijn om te zorgen dat het niet nog verder het Westen zou rukken. En daartegenover stonden de zogenaamde derde weggers, die van mening waren dat de hoogste prioriteit was het bewaren van de vrede. En de bewapeningswetloop die nam zulke vreselijke, verontrustende vormen aan, dat als het dan echt een keer zou losbarsten, dan dreigde de hele toekomst van de mensheid op het spel te komen te staan. Dat waren de twee partijen die tegenover elkaar stonden. En ik ben toen al vrij vroeg, toch vooral ook door mijn sociale contacten, door mijn vriendschappen die ik al had, ben ik in het kamp van de NAVO-klanten terechtgekomen.
Mm-hmm. Nou ja, je kan ook zeggen dat je daarvoor gekozen hebt, toch? Dan.
Natuurlijk, het was ook een. Ik kon het in woorden uitleggen allemaal, en ik werd steeds bedrevener in het verdedigen van dat standpunt. Maar het had ook anders gekund, bedenk ik achteraf. Het was. Je kunt ook achteraf niet zeggen van wie van de twee nou eigenlijk gelijk had. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, de Sovjet-Unie die is eigenlijk op zijn knieën gedwongen tenslotte. Die kon de bewapening niet meer aan. Die heeft de bewapeningswetloop verloren. En dat was het einde van het communistische regime. Maar je kunt ook zeggen, het had die bewapening, die hele verhitte atmosfeer, die deugde ook niet. En als je ziet hoe soms ook in Amsterdam de gemoederen verhit waren na de inval van de Russen in Hongarije in 1956. Daar hebben we toen ook in PC juist nogal gedistanceerd over geschreven. We stonden niet achter degene die de ramen in bij Pegasus ingooide. Dat was het ook weer niet.
Pegasus, de communistische boekhandel toen.
Ja.
Waar Geert van Oorschot, de uitgever van Tirade, echt een soort explosieve verhouding mee had.
Ja.
Wonderlijke tijd waarin veel mensen emigreerden uit angst voor de Derde Wereldoorlog.
Ja, nog veel, maar het gebeurde.
Het gebeurde.
Ja.
En een angstiger tijd dan de tijd nu is. Misschien wel helemaal niet te vergelijken, proef ik uit jouw woorden.
Nee, want we hebben de zogenaamde Cuba-crisis gehad. En toen lag echt het gevaar van een derde wereldoorlog. Dat lag op de loer. Maar het is allemaal met een geweldige sisser afgelopen. Dat is het enige wat je zeggen kan.
Renate Rubinstein was een van, van jouw...
Een NAVO-klant.
Ook een NAVO-klant die zich heel uitgesproken in die discussie heeft gemanifesteerd.
Ja.
Eigenlijk in het linkse blad Vrij Nederland nam zij het verrassende standpunt in dat ze heel erg voor die bewapening was.
Ja, en we hebben het woord figuratie nog niet gebruikt, maar tot het begrippenapparaat van de socioloog Norbert Elias behoort het begrip figuratie. En dat drukt uit dat mensen aan elkaar verbonden zijn, ook als tegenstander. En wanneer je eenmaal in een polemiek beland bent met een tegenstander over een bepaald onderwerp, dat is het stukje wat je net van mij voorlas ook, dan...
Dat eindigt in die stofwolk.
Maar dan ben jij zelf, dus de waarheid is er niet meer mee gebaat. Maar dan ben jij zo eraan gebonden om te laten zien, jij, tegenstander, hebt ongelijk. Dat je snoert jezelf ook steeds meer vast in je eigen gelijk. Daar kun je ook niet meer onderuit. Het is ook een sociaal proces.
Dat begrijp ik.
Figuratiedwang, noem ik het. Ja.
Kijk, je hoopt natuurlijk dat er... Kijk, ik blijf zitten met je opmerking dat Norbert Elias er dus uiteindelijk voor koos om niet naar de stembus te gaan.
Ja.
Omdat hij zoveel distantie wilde bewaren.
Ja.
En dan denk ik, niet naar de stembus. We leven in een democratie en we zijn gebaat bij een hoge opkomst.
Ik heb zijn voorbeeld ook nooit gevolgd.
Nee.
Dus
van een debat mag je hopen dat het eigenlijk gevoerd blijft worden, in de hoop dat toch de mensen met de sterkste argumenten op een gegeven moment boven komen drijven en de meerderheid van de aanhang verwerven.
Ja.
Want als je dat opgeeft, dan ben je een nihilist.
Ja.
Toch? Dat is het eigenlijk.
Ja, een nihilist. Ik heb het liever over het nihilisme dan over de nihilist. Want echt de verpersoonlijking van dat nihilistische standpunt, dat vind je, denk ik, eigenlijk niet. Dat vind je niet terug. Dat is niet te realiseren. Volstrekt nihilisme.
Nee, ik had een citaat. We hadden het eerst over, kijk of ik dat kan vinden, over die Rob Riemen. Ik heb het hier niet bij, maar hij eigenlijk kwam het erop neer dat hij zei dat het eigenlijk een gevaarlijk nihilisme is om je niet met de huidige problematiek te bemoeien.
Dat is dan ook weer een dwang die wordt uitgeoefend vanuit een bepaalde hoek. En ik ben het altijd eens geweest in dit opzicht met Karel van Treven, die het een voorrecht heeft genoemd van het leven in ons soort land, dat je je niet met de politiek hoeft te bemoeien. En dat er ook geen schurken klaarstaan om de regering over te nemen. Het, zolang de ergste schurk nog Geert Wilders heet, is het allemaal zo erg niet.
Ja. En dat is een relativering die misschien ook wel met de jaren is gekomen. Ik bedoel, je was natuurlijk ook in jouw tijd bij Propiacurus en bij Tirade een jonge
hond.
Ik heb wel eens
een keer een politieke meeting toegesproken in de aula van de Universiteit van Amsterdam in het jaar 1962. Toen zou er een Nederlandse troepenmacht naar Nieuw-Guinea gestuurd worden om Nieuw-Guinea met militaire middelen te verdedigen tegen Indonesië. Dat is gelukkig allemaal toch nog met een sisser afgelopen. Maar daar heb ik toen samen met onder andere de zeer bedreven en geslepen politieke derde wegger Wertheim het woord gevoerd. We waren het in dit opzicht met elkaar eens. Maar bij mij was de reden dat ik dat deed een louter persoonlijke. Namelijk een van mijn beste vrienden, Aad Nuis, zat in het leger. En die dreigde te worden uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus ondanks dat dappere optreden van mij in de aula is er toch een troepenmacht naar Nieuw-Guinea gestuurd. Met Aad erbij. Maar ik heb me toen dus wel in de actieve politieke strijd geworpen.
Ja, met een duidelijk belang eigenlijk.
Met een persoonlijk belang.
Met een persoonlijk belang. Ja. Zoals je eigenlijk vanavond bij meer beslissingen de toevalligheid van een vriendschap voor belangrijke stappen in je leven hebt aangevoerd.
Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, die David Christian, misschien kunnen we daar toch nog
op terugkomen. Ja, want daar wou je zo graag op terugkomen. Ja. Deze man van de vertegenwoordigende wereldgeschiedenis.
Die had zich verdiept vooral in de geschiedenis van Centraal-Azië en Rusland. En daarmee kon hij in begin jaren 80 in Engeland niet een universitaire post verwerven, hoewel hij een paar prachtige boeken geschreven had. Hij is toen in Australië terechtgekomen. En in Australië kreeg hij als jongste maatje de opdracht om het eerstejaarscollege over te nemen van iemand die met pensioen gegaan was. En dat eerstejaarscollege, dat bestond uit een inleiding in de geschiedenis. Die begon in het jaar, ik ben het precieze jaar vergeten, maar laten we zeggen 1786, toen de Britten voet zetten op Australië. Nou, en David, die zag meteen, ja, maar dat was niet het begin van de geschiedenis.
Nee.
Eerst had je al Engeland en dat die Engelsen daar naartoe konden. En in Australië woonden ook al mensen die we nu de Aborigines noemen. Dus ik moet op zijn minst toch wel op zowel iets over de eerdere geschiedenis van Engeland als over die Aborigines in mijn college verwerken. Van die Aborigines is bekend dat ze waarschijnlijk zo'n 40.000 jaar geleden naar Australië zijn gekomen. En ze kwamen uit Azië, via Azië, uit Afrika oorspronkelijk, net als alle mensen, denken we nu. En dat wilde David allemaal in zijn curriculum opnemen. Maar ja, dan had je mensen in Afrika. Maar waar kwamen die mensen vandaan? Nou, dan komt de evolutietheorie in het spel, van de apen en apen enzovoorts, terug naar de eencelligen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk de geschiedenis van de aarde. Als een 5 miljard jaar oud stukje planeet dat ooit van de zon zich heeft afgescheiden. Nou, dan kom je bij de geschiedenis van de zon en dan kom je bij de geschiedenis van het heelal. En dan kom je terecht bij de huidige visie erop, de oerknal. Dan heb je een beeld van de geschiedenis van oerknal tot heden dat je kunt schetsen, waarbij je langzamerhand steeds meer inzoomt op datgene wat ons het meest interesseert, namelijk de mensen. Maar, en dat heeft David Christian dan genoemd Big History. En hij heeft erop gewezen dat er een duidelijke continuïteit zit in de Big History. Er zit een structuur in. Je kunt het allemaal begrijpelijk maken. En je kunt het heel interessant maken door al die verschillende episodes, die fasen, met elkaar te verbinden en te laten zien hoe die fases allemaal doorlopen tot op de dag van vandaag. Nou, dat hebben hij en ik toen met elkaar besproken. Hij heeft het bij het systeem uitgelegd. Het sloeg bij mij onmiddellijk aan. Ik begreep meteen waar hij het over had. En toen ik terugkwam in Amsterdam, heb ik diezelfde cursus hier in Amsterdam ook ingevoerd. Want ik vond dat zeer de moeite waard. En die cursus die draait nog steeds.
Ja, en zo heb je ook contact met de eerder genoemde McNeil.
Ja.
Die ook zich op dit terrein helemaal als wereldhistoricus...
Ja, maar die, wat die dan dus wereldgeschiedenis noemde, dat is eigenlijk mensheidsgeschiedenis. Want de wereld, als we dat woord gebruiken voor onze planeet, dan is die wereld, die is 5 miljard jaar oud. En de mensheid is, daar kun je verschillende maatstaven aanleggen, maar die is hooguit 2 miljard jaar oud.
Wat mij opviel, een vriend die liet mij een boek van McNeil zien. En dat is een heel rijk geïllustreerd boek met heel veel foto's erbij.
Dit ken ik niet.
Ik heb hem niet meegenomen. Oh. Ik dacht, als ik hem in mijn tas stop, dan maak ik de indruk dat ik dat hele boek gelezen heb, wat niet het geval is.
Ja.
Maar wat mij opviel was...
De plaatjes bekeken. Ja.
En die vriend, die zelf beeldend kunstenaar is, die zei, je zou Joop Goudsblom eens moeten vragen waarom hij in zijn boeken, bijvoorbeeld over het vuur, weinig tot niets met plaatjes en illustraties gedaan heeft.
Ja, dat is ook een tekort, een gemis. Dat vind ik ook.
Dat is jammer.
Er zou een geïllustreerde editie van Vuur en Beschaving gemaakt kunnen worden. Het is wel de Italiaanse vertaling bijvoorbeeld, die is geïllustreerd.
Want verovert het boek de wereld, is meerdere talen vertaald, ook ander werk van jou.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, ja, de verdienste van Joop Goudsblom ligt ook in het de wereld duidelijk maken dat er een Norbert Elias is, waar je heel vroeg bij was.
Ja.
Maar dus inmiddels is die niet meer weg te denken, hoe zeg je dat?
Nee, hij is een aanwezigheid in de sociologie, de wereldsociologie.
In de wereldsociologie geworden.
Ja. Ja.
Waarover je ook wel eens geschreven hebt dat het bitter, een beetje bitter was, dat hij in Amsterdam dan al lange jaren geaccepteerd was in jullie, aan jullie faculteit, maar dat hij eigenlijk pas ontdekt werd toen hij daar buiten belandde.
Ja, en dat is vaak, dat is, nog steeds kom ik dat tegen, hoor. Dat de rol die Nederland gespeeld heeft in de receptie van het werk van Norbert Elias, dat die over het hoofd gezien wordt. Maar ja, dat
is... Moet je nog veel aan de man zelf denken, die jarenlang boven jullie woonde in Amsterdam-Zuid en die dus eigenlijk opgenomen was in de familie?
Ja, opgenomen in de familie is een beetje te veel gezegd. Het zijn afzonderlijke huizen, het is het bovenhuis en het benedenhuis in Amsterdam-Zuid. Maar ja, we hebben veel met elkaar te maken gehad natuurlijk. En
als je nu aan hem denkt en hem voor je ziet?
Ja, dan een heleboel emotie is eruit. Dat slijt weg.
Want hij is, ja, hij is al, wanneer
hij is hij? Hij is in 1990 overleden. Dus ja. 22 jaar geleden, ja.
Zonder kinderen?
Ja.
Je hebt zelf 2 kinderen?
Ja.
En je hebt over jezelf gezegd, ook in die memoires komt dat terug, dat het feit dat je enig kind bent...
Dat heeft een sterk stempel op mijn hele leven gedrukt. Daar ben ik van overtuigd.
En dat je ook bond met Norbert Elias, die zelf ook enig kind was.
Ja, en er zijn verschillende leerlingen van Elias die ook enig kind zijn. Dat is niet toevallig. Dus daar zit een soort verwantschap in, dat mensen die enig kind zijn, dat die juist dat sociale karakter van mensen herkennen. Dat ze herkennen ze in anderen en daarna in zichzelf. Denk ik.
Mm-hmm. Is het fijn om enig kind te zijn? Of is het een last?
Ik heb een keer... Ik ben spoorstudent geweest. En
want je bleef in Krommenie wonen en je studeerde in Amsterdam.
Ja. En ik bracht dus een deel van de dag gewoon in mijn ouderlijk huis door. En kreeg dan soms bezoek van vrienden. En er kwam een keer een jongen bij ons op bezoek. Die kwam bij mij op bezoek. En toen had mijn moeder thee gezet 's middags. En ze vroeg of we beneden kwamen thee drinken. En die jongen was een hele sombere man. Zwaar tillend. En op de een of andere manier kwam het in het gesprek te pas dat hij zei... ik heb het mijn ouders nooit vergeven dat ik enig kind gebleven ben. En toen hadden mijn moeder en ik allebei moeite om ons lachen. in te houden. Maar die jongen die vertolkte wel iets wat ik herken. Ik bedoel, hij heeft later zelfmoord gepleegd, heel treurig allemaal. Maar hij, en dat komt niet alleen omdat hij enig kind was, want
nee,
ik ben ook enig kind en ik falsifieer de stelling, enige kinderen plegen zelfmoord. Maar hij vertolkte iets wat ik herkende. Je moet het toch allemaal alleen rooien. Je moet aan je kennis komen. Je moet weten hoe de wereld in elkaar zit. Je moet weten hoe je je tegenover je ouders moet gedragen. Dat moet je allemaal zelf uitvinden. En wat ook, dat is een stukje sociale psychologie, wat denk ik niet erg in het vak is overgenomen. Maar er is ooit door een Engelse psychoanalyticus een tegenstelling gemaakt tussen intropunitief en extrapunitief.
Wat is dat?
Nou, het woord punitief betekent straffend.
Mm-hmm.
En je kunt daar waar iets verkeerd gegaan is, kun je ofwel aan anderen de schuld geven of aan jezelf. En een kind dat opgroeit als enig kind tussen twee volwassen ouders krijgt, denk ik, extra veel aanleiding om intrapunitief te worden. Want zijn ouders die zullen hem beschuldigen en hij heeft geen broertjes en zusjes die het voor hem kunnen opnemen. En dus dat intropunitieve, dat zit ook wel in mezelf. Mijn vrouw en ik hadden ook altijd als grap dat we konden het zo goed met elkaar vinden, omdat zij, als lid van een tweeling, was extra punitief. En ik als enig kind was intropunitief. En dat vulde elkaar natuurlijk prachtig aan. We waren het altijd eens.
Mm-hmm. Ja, enig kind. En er zijn natuurlijk veel enig kinderen die daar helemaal geen punt van maken. En die, althans, ik heb niet. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik bij jou tegenkom dat in zekere zin problematisch zou kunnen zijn.
Nee, ik denk überhaupt hoor, dat het komt in de psychoanalytische literatuur komt het nauwelijks voor. Maar ik denk dat het een heel belangrijk vormend iets is. Als inderdaad Freud gelijk had dat de vroegste jeugd zo belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van een persoon,
wat
dan
we toch
moet
wel
dit
mogen,
een rol spelen.
Wat we wel mogen aannemen.
Ja.
Deze Joop Goudsblom, de jongen die uit Krommenie kwam, een vader die hoofdonderwijzer was aan de ULO, de moeder die huisvrouw was en die dus heel slim was, die op een gegeven moment een klas oversloeg.
Ja, maar ik heb alleen maar de eerste klas lagere school overgeslagen, omdat ik, zoals het toen heette, onvoordelig jarig was. Ik was op 11 oktober jarig. En je mocht naar school in het jaar waarin je in de maand september 6 was.
Mm-hmm.
En dat was voor mij net te laat. Dus ik ben toen, zoals het heet, klaargestoomd voor de tweede klas. De bedoeling was eerst dat mijn vader het zou doen als onderwijzer, maar dat mislukte helemaal. Hij werd ongeduldig en ik begon te huilen. Maar toen hadden we het geluk dat er twee huizen bij ons vandaan een onderwijzeres woonde die, omdat het crisistijd was, als getrouwde vrouw niet langer onderwijzeres mocht zijn, niet langer tot het gemeentepersoneel mocht behoren. En die heeft toen tegen betaling mij de grondbeginselen van het lezen en schrijven en rekenen,
nou ja,
bijgebracht.
Als ik dat lees in die memoires waar je erover schrijft, dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk ook weer iemand die toch al een beetje dan in een isolement zit. Heel slim jongetje, enig kind.
Ja.
Dat isolement alleen maar vergroten. Dus daar is niet.
Ja,
echt
en ik ben ook niet aan de bewaarschool. Dat heette toen nog bewaarschool.
Mm.
En dat is me ook bespaard gebleven. Mijn moeder vond het veel te leuk om mij bij zich te hebben. Dus ik ben ook waarschijnlijk heel erg als moederkindje opgegroeid.
En dan liep je langs de winkel en dan zag je soms een autootje staan. Ja. Wat dan bij jou een soort verliefdheid op kon wekken. De verliefdheid op een object waar je over hebt geschreven.
Ja.
en die je nog haarscherp herinnert als de dag van gisteren.
Ja, ik zie dat autootje nog voor me. Dat was een truck met oplegger. En ik had een hele verzameling autootjes. Alleen een truck met oplegger had ik niet. En die wou ik ook hebben. En een aantal keren ben ik voor die etalage blijven staan om te kijken. En op een gegeven moment won mijn bezitsdrang het zo van een realiteitsbesef dat ik ben die winkel binnengestapt en heb gevraagd naar dat autootje. En ik moest hem een naam noemen. En nou, die mevrouw die achter de toonbank stond, die dacht dat zit wel goed. Dus ik kreeg dat autootje mee. En ik was er heel trots op. Ik wou het aan mijn moeder laten zien. Zodra ik thuis was, kijk mij nou eens wat ik een mooi autootje ik heb. En mijn moeder die werd heel boos. En ik moest onmiddellijk met haar terug naar die winkel. Autootje teruggeven. En toen had ik ook nog, dat was ook zo merkwaardig, een vage hoop. Dat ik dacht, nou hebben mijn vader en moeder gezien hoe graag ik dat autootje wil hebben. Ik zal het nu wel van ze krijgen. Nooit gekregen.
No way.
Nee.
Deze jongen die de man van de sociologie werd. En ja, je wil je niet bezighouden met debatten, hè, en met de wereld. Ik zit toch te kijken, je had het zelf over ooit een stuk in de jaren 60 waarin je publiceerde over een reis naar Griekenland waarin je het woord ik niet noemde.
Ja.
Later zou in de sociologie toch Christopher Lesch komen met zijn culture of narcissism. Ja. En zeggen van ja, het ik is in de jaren 80, 90, wanneer was het naar voren gekomen?
Mm-hmm.
En in deze wereld gaat het alleen maar over ik en over grote ego's en mensen met meningen die over elkaar hollen in de media. En de bescheiden Joop Goudsblom, die houdt zich buiten dat debat en die ziet dat. Hoe zie je de wereld om je heen als 80-jarige? Je bent nu 80.
Nou, laat me beginnen met Ischa Meijer te citeren.
Mm-hmm.
Ischa Meijer die heeft een keer, dat heb ik gelezen in het boek dat Connie Palme over hem geschreven heeft. Die heeft een keer gezegd: het ik-tijdperk is grotendeels aan mij voorbij gegaan. Ik had het te druk met mezelf. En ja, ik heb het ook niet zo duidelijk ervaren, hoor. Kijk, zo'n boek als van die Christopher Lesch, dat was natuurlijk ook een aandachttrekker.
En het was in ieder geval een bestseller.
Ja, daarop. Ja, ja. Maar die titel die
wilde wel.
Die heeft eraan bijgedragen, aan dat bestsellerschap. Ja.
Met andere woorden, ook dat relativeer je eigenlijk. En je zegt, het is niet zo dat de bescheiden mensen, de verlegen mensen in de knel komen. Dat valt wel mee.
Nou, ik denk dat ze het moeilijker hebben dan ik het gehad heb. Ik heb in zoveel opzichten de wind meegehad. Dat is
zegt de man die nog herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog heeft.
Ik vind een van de meest bizarre momenten in mijn leven die ik heb meegemaakt, en die staan ook in mijn memoires, dat ik met mijn moeder op de fiets naar Langedijk ging. Mijn ouders kwamen allebei uit Langedijk. En daar woonde nog familie van allebei. En Langedijk, dat was puur agrarisch gebied, landbouwgebied. Vooral veel kool werd er verbouwd. Maar ook aardappelen. En mijn vader die kon zich niet op straat vertonen. Wel in Krommenie, hoor. Maar er was altijd het gevaar als je het dorp verliet, dat je toch aangehouden werd. Je wist het maar nooit. En dan zou je voor de arbeidsdienst, hij was nog geen 40 toen, zou die naar Duitsland hebben gemoeten. Dus mijn moeder en ik met z'n tweeën gingen op hongertocht, is te veel gezegd. Maar het was wel hetzelfde. We stapten op de fiets en we reden naar Langedijk. En we kwamen aan bij het dorp Langedijk. Dat is een langgerekt dorp. En we kwamen via een weg die stond loodrecht op die dijk. En we kwamen aanrijden en toen zagen we aan de andere kant van de weg gedoe. Er stonden allemaal mensen en toen we naderbij kwamen, bleek dat er waren landwachters, zo heette dat toen, geuniformeerd. Die hielden mensen aan die uit het noorden kwamen. En wie uit het noorden kwam, die had eten bij zich uit West-Friesland, of misschien zelfs helemaal uit Friesland. En het werd allemaal ingepikt door die landwacht. En voor zover ze fietsen hadden, moesten ze de fiets ook achterlaten. Dus het was een heel treurig zootje. Maar wij kwamen van de andere kant. We konden er gewoon langs rijden en links afslaan het dorp in. En toen zei mijn moeder tegen mij: wat boffen we je op dat we niet van de andere kant komen?
Mm-hmm.
Ja, inderdaad, boffen. En ik ben later dus getrouwd met een Joodse vrouw. Nou, toen heb ik wel gemerkt wat het kon betekenen om de Tweede Wereldoorlog te moeten doorstaan.
Kortom, om niet te boffen.
Ja, ja.
Want
haar ouders zijn omgekomen.
Haar ouders zijn omgekomen, ja. En zij heeft nog een kampdagboek uitgegeven.
Ja, van haar. Eerst van haar vader en later dat van haar. Nou, dat van haar moeder is geen kampdagboek, hoor. Maar dat is ook een dagboek wat heel treurig eindigt. Want het begint weliswaar in tijden van vrede. Maar in Duitsland in de jaren 20, het was allemaal geen vrolijkheid. En tenslotte is de familie van haar moeder. Of is haar moeder met haar man naar Nederland geëmigreerd. In de hoop vanuit Nederland nog naar Amerika te kunnen komen. Maar dat is niet meer gelukt. En toen zijn ze dus opgepakt. En naar Westerbork eerst gebracht. En toen naar Bergen-Belsen. En toen vlak voordat Bergen-Belsen door Engelsen en Amerikanen bevrijd zou worden, is er een transport samengesteld. Ik geloof twee treinen die met onbekende bestemming het oosten ingereden zijn. En zij zijn tenslotte in een dorpje in de buurt van Leipzig gestrand en daardoor de Russen bevrijd. En toen is er vlektyfus uitgebroken. En daaraan zijn beide ouders overleden.
Krankzinnig verhaal.
Ja.
En inktzwart. En eigenlijk is ook het verhaal van een jongetje dat achterop bij zijn moeder zit in de oorlogsjaren natuurlijk een traumatische ervaring. Ja, je kunt daarvan zeggen, ik heb geboft. Maar je kan ook zeggen, een kind die dat meemaakt en ternauwernood ontsnapt, heeft daar een beschadiging van overgehouden.
Oh ja, een klein beetje, ik mag vooral zeggen, little lit. Maar een klein beetje meer streetwise.
Streetwise?
Ja. Ja.
Maar dat is
voor
weer
toen.
Ja. Maar dat is weer de ironie die ook bij jou hoort. Mm-hmm. En ja. Het laconieke.
Ja.
Wat natuurlijk prachtig is. Wat je ook zult herkend hebben bij je vriend Jan Eikelboom, waarvan we nog beloofd hebben dat we daar op in zouden gaan. Verzameld werk uitgekomen van deze dichter. Die eigenlijk zoveel. Ja, nou niet zoveel. Ja, een jaar of 8 ouder was dan jij.
Iets meer dan 6 jaar.
Of iets meer dan 6. Maar jij werd op een gegeven moment zijn mentor.
Nou ja, dat was idioot natuurlijk. We waren.
Maar vertel, hoe zat dat?
We studeerden allebei dat nogal rare vak sociale psychologie. Ik was al in mijn tweede jaar. En hij had eerst al wat Engels gedaan, geloof ik ook. Maar hij kwam toen als eerstejaars. En er was een bijeenkomst waarop de eerstejaars een mentor zouden moeten uitkiezen. En de tweedejaars een pupil. En wij hadden allebei nogal twijfels over onze aanwezigheid daar. We vonden het maar een raar vak. En we hadden allebei het idee van sommige docenten dat die nogal half zacht waren.
En idealistisch, zeg je ergens?
Ja.
Want idealisme was eigenlijk ook niet iets wat nou het juiste begrip was waar jullie op afkwamen.
Kijk, de biografie van Pierre Vinken heet Tegen het idealisme.
Wat is er mis met idealisme?
Ja, als idealisme werd alles wat wij halfzacht noemden, werd zo beschouwd. En daar hadden we een broertje dood aan. We vonden een aantal van onze docenten. Dat was zweverig en niet realistisch genoeg.
Ja. En jij zou de mentor worden van hem?
Ja.
Maar niettemin bracht hij jou in contact met Freud, ik noemde het al.
Ja.
Hij had een passage voor je liggen. En er ontstond een vriendschap, hoewel je ook zei... we leken ook in zekere opzicht helemaal niet op elkaar. En daar kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. Jan Eikelboom, de man die bijvoorbeeld veel gedicht heeft... over onmatig drankgebruik.
Ja.
Terwijl we jou daar helemaal niet mee associëren.
Nee.
Misschien in die tijd wel.
Nee, ook niet. Nee. Want hij... had een grote invloed op me. Een heleboel van mijn literaire voorkeuren... die dank ik aan Jan Eikelboom. Maar hij had ook een kant... waarin ik hem absoluut niet kon volgen. Ik deed het wel eventjes. Maar hij had een voorliefde voor... de zelfkant van de maatschappij... Zo noemde hij het niet, maar zo zou ik het nu aanduiden. En er was. Amsterdam in de jaren 50 had nog veel meer. Proletarisch leven dan het Amsterdam van nu. En er was een kroeg.
Wat versta je onder proletarisch leven?
Ik zoek naar het woord, het was niet het goede woord, maar. Mm-hmm. Er was een kroeg op een hoek van. Ik weet niet eens meer welke gracht, in een klein zijsteegje. Ik zou het niet meer kunnen terugvinden waar het was. Niet ver van waar Jan Eikelboom woonde. Hij woonde Keizersgracht 406. En die kroeg, daar wou hij mij introduceren. Dat was enig. Nou, en daar kwam ik dan terecht in een half donker hol... waar allemaal mannen zaten... van onbestemde leeftijd. Ik denk, als ik erop terugkijk, zo van 25 tot 60. Allemaal wat wij tegenwoordig losers zouden noemen. Die daar met te weinig geld hun laatste centen nog zaten te verzuipen. En een beetje zaten te ouwehoeren, anders kan ik het niet noemen. En daar voelde Eik zich op zijn gemak... Je vond dat leuk, daar kon je je ontspannen, daar kon je mee ouwehoeren met die mannen. En ik voelde me daar totaal misplaatst. Dus ik ben daar 2 of 3 keer met hem meegegaan. En toen heb ik bij alle volgende keren dat hij voorstelde om naar het stutje te gaan... heb ik gezegd dat hij niet meeging.
Was dat misschien wat je bij Ter Braak hebt, het verschil tussen de dichter en de burger, zal ik maar zeggen... en het afzetten tegen het burgerdom wat Jan Eikelboom in de greep hield?
Ja, en in elk geval, daar wist hij dat er op zijn... dat hij met geen enkele fatsoensrakker te maken zou krijgen.
En dat was het allerergste?
Ja, dat was een woord van Vestdijk, dat hij het bedacht heeft. Maar daar was de voorganger van de libertinage en van... tirade voor hem. Dat was eensgezind altijd in de afkeuring van de fatsoensrakkers.
Joop Goudsblom, ik wou je zeer hartelijk danken. Ik wou nog zeggen dat we een Twitterbericht tegenkwamen... van Max Pam, die jou noemde als iemand die de PC Hoofdprijs zou moeten winnen. En dat werd nog door Joris Luijendijk beaamd. Alleen ging hij dit jaar niet naar de essayisten, maar naar de fictieschrijvers. Dus het zou mooi zijn om die volgend jaar dan aan jou toe te kennen. Dat mooi dat je er was. Ik geef het laatste woord aan Matthijs Deen.
Ja, dat was het eerste marathoninterview van de laatste week van 2012. Anton de Goede sprak met schrijver, socioloog Joop Goudsblom. U kunt deze aflevering podcasten. Gaat u dan naar onze site www.vpro.nl. En volgt u de weg via afspelen en dan komt u vanzelf bij de podcast terecht. U kunt de aflevering ook bestellen door €17,50 over te maken. Op Giro 444600, ten name van de VPRO onder vermelding van Goudsblom. Dus €17,50, Giro 444600, ten name van de VPRO onder vermelding van Goudsblom. Ja, morgen is er weer een. Dan gaat Djoeke Veninga in gesprek met David van Rijbroek. Heel graag.